Hoofdstuk 6. Kernwaarden als richting. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Micha 6, vers 8. De voeding, een verlangen, die via de wortels van jouw kernwaarden binnenkomt, bepaalt jouw richting in het leven en de keuzes die je maakt over de activiteiten die je wel of juist niet gaat doen. Als deze wortels gezond zijn en stevig geworteld staan, dan voel jij je op je plek in alles wat je doet en heb je impact met wat je doet. Het doel voor je leven is voor veel mensen een hele zoektocht. Ik schreef eerder al dat zo'n doel misschien niet zo belangrijk is, maar dat je vooral de richting wil weten. Wij hebben een roeping te volgen die ons opdraagt om ons aan God over te geven en zijn geboden van liefhebben te houden. Van daaruit mogen wij van de wereld om ons heen een betere plek maken met de talenten, eigenschappen en het karakter dat wij hebben. Het gaat erom dat wij de juiste richting volgen en niet zozeer dat wij het exacte doel weten. Wij worden gevoed met verlangens vanuit Gods missie voor ons wanneer wij op de juiste plek staan. Daardoor worden onze kernwaarden concreet. Onze kernwaarden geven vervolgens de juiste richting aan voor ons leven. Een richting is geen doel. Het verschil tussen een doel en een richting hebben is het verschil tussen naar Berlijn reizen of naar het oosten reizen. Als je naar Berlijn reist, heb je een duidelijk doel voor ogen en daar ga je heen. Reis je naar het oosten, dan heb je wel een richting, maar je komt nooit aan. Je kunt alsmaar door blijven reizen naar het oosten. Zoals ik eerder schreef, is er niet voor iedereen een duidelijke vierde roeping en is er, naast de eerste drie roepingen, niet voor iedereen een concreet doel in werk of ambitie voor het leven. Maar als je op de juiste plek staat, dan krijg je wel voeding binnen om de juiste richting voor je leven te kennen. De bron van levend water laat een verlangen de aarde in sijpelen dat jij binnenkrijgt via je wortels van kernwaarden. Als je op de verkeerde plek staat, krijg je het verlangen van iemand anders binnen. Sta je echter op de juiste plek, dan krijg je het verlangen binnen dat bij jou hoort. Je wortels worden gevoed met datgene dat voor jou echt belangrijk is in het leven. En datgene dat jij echt belangrijk vindt, zijn de richtingaanwijzers van jouw leven, je kernwaarden. Eerlijkheid, wijsheid, integriteit, tevredenheid, authenticiteit, professionaliteit en bevlogenheid zijn voorbeelden van kernwaarden. Je vindt bijvoorbeeld gastvrijheid belangrijk en kunt altijd die richting kiezen welke opdracht, activiteit of werkzaamheden je ook doet. Al doe je iets waar je niet per definitie goed in bent, maar waarvan je wel weet dat God het van je vraagt, dan nog kun je daarbinnen je gastvrijheid laten zien en gebruiken. De vraag is daarom vooral wat jij belangrijk vindt in het leven. En wordt dat gevoed door de juiste aarde of door de verkeerde aarde? Wanneer je op deze vragen antwoord geeft, dan ken jij jouw kernwaarden. Joris is heel creatief en houdt van het creëren van nieuwe dingen. Hij is niet echt precies en van de details, maar meer van de grote lijnen. In het leven vindt hij het heel belangrijk om samen te werken en gezelligheid te hebben. Ook gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij Joris. Als er een penningmeester wordt gevraagd voor een patiëntenvereniging waar hij bij betrokken is, twijfelt hij of hij het wel moet doen. Maar de vacature blijft voorbij komen en het wordt maar niet vervuld. En de vacature blijft hem ook steeds opvallen. Die week leest hij 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Uit de Statenvertaling. En dan belt de secretaris hem op met de vraag of hij het alsjeblieft wil doen. Joris geeft aan dat hij ervoor zal bidden, maar ergens weet hij al wat zijn antwoord moet zijn. Joris gaat de taak aan en wordt penningmeester. Hij kent zijn kernwaarden en vraagt de secretaris om sommige onderdelen samen te doen. Ook zorgt hij bij elke vergadering voor een hapje en een drankje, zodat er ook gezelligheid kan zijn met elkaar. Het bestuur bleek ook moeite te hebben met het vinden van een ruimte om te vergaderen en Joris stelt zijn huis open. Hij is vanaf het begin duidelijk over zijn zwakte, waardoor hij details niet goed ziet hij niet heel precies kan werken, maar dat hij het biddend wil aangaan. Samen bidt het bestuur elke vergadering voor Gods kracht. En waar Joris overal details laat liggen, weet hij wonder boven wonder de financiële overzichten zonder fouten aan te leveren. In de zwakheid van Joris wordt Gods kracht zichtbaar, ook doordat hij wel de juiste richting op beweegt als penningmeester in het bestuur, namelijk de richting van zijn eigen kernwaarde, gastvrijheid. Je hoeft geen specifiek doel te hebben om te behalen in het leven, maar je gaat op weg in de juiste richting. Dat is zoveel meer ontspannen dan het najagen van doelen, want alles wat je najaagt gedraagt zich als wild. En door jouw richting op te gaan, behaal je vanzelf van alles en nog wat. Als je bijvoorbeeld naar het oosten rijdt, dan kom je ook vanzelf in Berlijn. Maar je blijft niet hangen en gaat door en behaalt ook Moskou. Wanneer je kernwaarde bijvoorbeeld gastvrijheid is, dan kun je altijd die richting op bewegen. Je stelt jezelf bijvoorbeeld ten doel om elke week een pan soep voor je oude buurman te koken. Maar dat kan op een gegeven moment als een zware taak gaan voelen die ook nog steeds mislukt doordat er iets tussenkomt. Je besluit daarom om gastvrij te willen zijn. Je vraagt jezelf steeds af op welke manier je op dat moment gastvrij kunt zijn. Bijna elke week maak je daardoor een pan soep voor de buurman. En met grote regelmaat doe je ook nog andere gastvrije dingen. Nu baal je niet als je een keer een week overslaat, maar ervaar je een ontspanning en vrede, omdat elke week soep koken geen doel is. Heb je het doel ook niet gemist? Als je gezonde voeding binnenkrijgt, doordat je op de juiste plek staat en in goede aarde bent geworteld, dan worden die waarden in je hart die jij belangrijk vindt, gevoed met gezonde kennis uit Gods woord. Jij maakt vervolgens zelf keuzes op basis van je kernwaarden die je richtingaanwijzers zijn. Jonathan Sacks, een Joodse rabbijn, beschreef het verhaal van Noach en Abraham. Noach zat in de ark en wachtte tot God hem de opdracht gaf de ark te verlaten. Noach wist wat God wilde dat hij deed, namelijk de verwoeste aarde weer opbouwen. Toch wachtte hij in gehoorzaamheid tot God zei dat hij de ark mocht verlaten. Abraham wist ook wat God wilde dat hij deed en Abraham deed dat. Abraham wachtte niet op extra toestemming. Abraham onderhandelde zelfs met God over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Abraham nam verantwoordelijkheid in gehoorzaamheid. Noach was gehoorzaam en werd een rechtschapen man genoemd in de NBV. Abraham nam verantwoordelijkheid in gehoorzaamheid en werd Gods vriend genoemd. Waarmee Jonathan Sacks wilde aangeven dat verantwoordelijkheid in gehoorzaamheid nemen belangrijker was dan alleen gehoorzaamheid. Als we onze richting, roeping of missie zoeken, is gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid belangrijk. Hoge bomen vangen veel wind. Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Matteüs 14, vers 28 tot 31, uit de Herziene Statenvertaling. We weten allemaal wel dat er tegenwind of storm kan zijn in ons leven en we door de golven geteisterd worden. Lees ook Matteüs 14, vers 24 tot 27. Als de golven hoog zijn in ons leven, dan is de boot de veiligste plek die er op dat moment is. Maar tegelijk weten wij ook dat de boot uiteindelijk kan vergaan. Op een boot zitten in tegenwind, waarbij je geteisterd wordt door de golven, betekent ook heel hard werken. Je bent in de nacht van je leven de hele nacht wakker en bent hard aan het werk om je boot recht te houden en de richting niet kwijt te raken. Je raakt uitgeput door het slaaptekort en de strijd. Zelf heb ik het regelmatig ervaren en ik zag het ook vaak bij cliënten in mijn praktijk. Het wordt nacht in het leven. Er gebeurt iets heftigs en het lijkt wel of het licht even uitgaat. Wij voelen dat wij in het donker zitten en dan gaat plotseling alles mis in ons leven. We krijgen er ook nog tegenwind bij en de golven teisteren ons en we verdwalen. Of het überhaupt redde in onze boot, we vragen het ons af. Terwijl wij in onze boot zitten, vol angst door de storm, verschijnt Jezus. Hij komt naar ons toe, omdat wij een relatie met hem hebben. En als wij hem vragen om ons te roepen, dan wil hij dat ook doen. Hij roept iedereen op om naar hem toe te komen. Menselijkerwijs betekent uit de boot stappen onherroepelijk je dood. In de boot is je leven ook niet helemaal zeker, maar daarbuiten is het sowieso duidelijk. De vraag is of wij sterk genoeg zijn om de storm te weerstaan en het leven vol tegenwind aan te gaan. Maar met onze ogen gericht op Jezus hebben wij moed en stappen wij uit. Daarom werd zijn stam hoger dan alle bomen op het veld. Zijn takken werden talrijk en zijn twijgen lang vanwege het vele water toen hij uitliep. Ezechiël 31 vers 5 uit de Herziene Statenvertaling. Om sterk genoeg te worden en de juiste richting op te gaan, hebben wij al het water uit de diepte nodig. Ik zie steeds vaker op sociale media voorbij komen dat mensen opgeroepen worden om bezig te zijn met het omhoog groeien en zichtbaar beter worden. Het beantwoordt aan onze twijfels en zoektocht naar succes, prestatie en geluk. Maar de focus op het dieper groeien is er vaak niet. En juist als er veel tegenwind en storm in ons leven komt, wat kan gebeuren, dan is het zo nodig dat wij diep en stevig geworteld staan in de juiste aarde die de juiste richting opwijst. Wij zijn echter steeds vaker en meer gefocust op de buitenkant, de kruin en de vruchten. Wij willen laten zien dat we ambitie hebben, succesvol zijn en onze talenten vooral benutten. Zonde als we onze talenten weggooien, toch? En ja, het is zonde als we onze talenten niet gebruiken en ze begraven in de grond. Toch mag onze focus eerst liggen op gezonde wortels en de diepte ingroeien. Hoe meer jij de donkerte van de aarde ingroeit, hoe steviger je staat. Hoe dieper jouw verlangens wortelen, hoe meer voeding je weer opneemt. Je wortels mogen zo lang mogelijk en zo diep mogelijk zijn, zodat je niet bij de minste wind omwaait. Daarom is het belangrijk om te ontdekken hoe Gods inspiratie en verlangens ons voeden, zodat Hij de bron van ons leven wordt. De bron van levend water kan onze aarde doordrenken, zodat de aarde voedzaam wordt met Gods waarheid en evangelie. En als we dan ook nog op de juiste plek staan, gaan wij doen wat bij ons past. We worden een gezondere boom met gezondere vruchten als wij diep geworteld zijn en bij alle voeding komen die beschikbaar is. Daarom wil ik iedereen aanmoedigen om eerst te verdiepen voor je begint aan groeien en ontwikkelen. Verdiep je relatie met Jezus eerst. Dat is onze kracht in elke storm en bij elke tegenwind. Want wij komen allemaal af en toe in een storm terecht. Het kan zijn dat je in die storm ineens de golven weer ziet en de wind voelt. We zien dan de strijd en we zien ook hoe wij worden beïnvloed en verleid met de tegenwind. Dan voelen wij het beuken van de golven. We zien hoe onze gezinsleden, vrienden of collega's onze tegenwind lijken te zijn. En we zien hoe alles kapot lijkt te gaan. Alles lijkt te mislukken. Alsof het hoge golven in ons leven zijn waarin wij dreigen weg te zakken. Gelukkig weten wij waar we terecht kunnen. We bidden direct, Heer, red me. En Jezus strekt direct zijn hand uit en grijpt ons vast. Het zien van de geestelijke strijd in ons leven is als het zien van de golven om ons heen. Wij verdrinken er uiteindelijk niet in, net als Petrus er niet in verdronk. Jezus redt ons immers uit de golven. En het lijkt of wij heel goed bezig zijn. Wij herkennen immers dat wij door tegenwind en teisterende golven worden belaagd. En we richten ons vervolgens op Jezus die ons redt. Wij lijken een groot geloof te hebben omdat wij ons naar Jezus wenden en hem vragen ons te redden. Maar Jezus zegt tegen Petrus, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Het was maar een heel kort moment dat Petrus de harde wind voelde en even bang werd. Het was maar een klein deel van een seconde en toen moest hij Jezus vragen om hem te redden. Als je de harde wind opmerkt, dan kan dat alleen maar zijn doordat je blik even van Jezus afwendt en hem eventjes niet ziet en Jezus noemt dat moment twijfelen. Het is niet lang, Misschien maar een nanoseconde, maar toch. Je blik is even niet op Jezus gericht. In een nanoseconde ben je dicht bij de verdrinkingsdood. Jezus noemt Petrus geen ongelovige, wel een kleingelovige. Als je even bijna lijkt onder te gaan in de golven, ben je niet per definitie een ongelovige, maar in ieder geval een kleingelovige. Een gelovige die nog melk krijgt, noemt Paulus dat. Een gelovige die nog mag groeien. Als wij onze ogen echter op Jezus gericht houden, dan merken wij de harde wind niet op. Wij lopen door en komen bij Jezus aan. Al weet je uiteraard wel dat de storm er is, je ziet de storm niet als je Jezus ziet. Lijden. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. 1 Petrus 4, vers 12. Strijd, ellende, lijden en nare omstandigheden komen voor in ons leven. Er is tegenwind, storm of soms ervaren we een woestijn. Stormen, woestijnen en tegenwind komen op verschillende manieren in ons leven. Allereerst leven wij in een gebroken wereld. We worden oud, celdelingen gaan verkeerd, DNA raakt beschadigd en gebreken groeien daardoor met de jaren. Ziekte hoort bij het zwakker worden van onze cellen, beschadigd DNA en verkeerde delingen. Soms komt lijden in de Bijbel voor door ouderdom. Soms doordat de duivel ruimte krijgt, soms omdat God straft en soms ook voor de glorie van God. Zie wat Jezus zegt bij het graf van Lazarus. Zoals ik eerder al beschreef, is God soeverein en hij heeft alles in zijn hand. Dat betekent ook dat er geen haar op ons hoofd gekrenkt wordt zonder dat God dat toestaat. Dat wil niet zeggen dat God het altijd initieert en creëert. Kijk naar het verhaal van Job, waar God aan Satan ruimte geeft om Job kwaad te doen. Het is zelfs God zelf die de duivel wijst op Job. Had God dat niet gedaan, had Job misschien niets gemerkt. Satan krijgt toestemming om Job hard te raken, maar de duivel mag Job zijn leven niet afnemen. God laat het kwaad tot bepaalde hoogte toe. Blijkbaar zijn er omstandigheden waarin God het toelaat dat wij lijden. God is een soeverein God. Hij is niet de maker of bedenker van lijden, maar hij is er wel bij en gebruikt het ten goede. Ik vind het zelf moeilijk te bevatten, maar het betekent dat hij de enige heerser is en alles in zijn hand heeft. American Gospel TV organiseerde roundtable gesprekken, ronde tafelgesprekken dus, en in een van deze video's spreekt Justin Peters, pastor en zelf beperkt, hierover. En worden fragmenten getoond van een gesprek met Phil Johnson en Dr. Stephen L. G. Lawson. Zij bespreken Gods soevereiniteit en het lijden door mensen. Ze halen dan ook het verhaal van Job aan. Het was niet zijn ongeloof, maar juist zijn geloof dat Job in deze situatie bracht en God had het in de hand, zo hoor je hen zeggen. Jezus vertelt ook aan Petrus dat Satan heeft geëist dat hij Petrus en de anderen mag siften als tarwe. Zei God nee tegen Satan? Nee, dat zei God niet. Jezus bad wel dat het geloof van Petrus zal blijven staan. Toen Jezus werd gekruisigd, het grootste kwaad dat ooit is begaan, was dit lijden uitgevoerd door de handen van zondige en slechte mensen. Tegelijk was het volledig Gods plan en gebruikte God het om de grootste daad van genade ooit te doen. Het verlossen van alle gelovigen. God heeft alles in de hand, ook ons lijden. Hij is erbij en hij gebruikt het ten goede. Hij staat het toe, zodat wij erdoor gekneed worden en in volledige afhankelijkheid van God blijven leven. Hij staat het niet alleen toe, maar in Deuteronomium 32 vers 39 zegt God: ik sla wonden en ik genees. In het Oude Testament, vertelt Justin Peters, zijn meer concrete voorbeelden beschreven van God die mensen ziek maakt, dan van God die in de tijd van de Bijbel geneest. God laat ons echter niet lijden om ons te zien lijden, maar om ons te vormen tot zijn evenbeeld. Als wij rijk zijn, gezond zijn en het leven goed gaat, dan hebben wij God niet meer nodig. Zonder lijden is er geen noodzaak om op God te vertrouwen en in overgave aan Hem te leven. Het lijden herinnert ons aan onze zwakheid. Zonder strijd en lijden is er ook geen echte overwinning. Nog even een kleine gedachteoefening de andere kant op. Als God niets te zeggen heeft over het lijden en het lijden enkel van de duivel komt, dan betekent dit dat God niet almachtig is. God heeft dan in dat geval beperkte macht over Satan. Als wij bij God zijn en in Hem geloven, hoeft lijden ons in deze gedachtegang niet te overkomen. Zodra wij lijden, weten wij dus dat Satan vat op ons heeft gekregen. Wij vragen onszelf dan af of ons geloof wel goed genoeg was. En dat is precies het probleem van deze gedachtegang. De Bijbel leert ons echter iets anders. God heeft wel alle macht, maar Hij geeft Satan nu nog een klein beetje ruimte. Het is zoveel als God hem toestaat. Ondanks Gods macht en ondanks dat wij dicht bij Hem leven, ervaren wij daardoor toch lijden. God staat het toe in de tijd van de Bijbel, waarom zou dat nu anders zijn? Zo citeerde ik al eerder uit Job 2, dat wij ook het kwade hebben te aanvaarden van God en niet alleen het goede. We hebben het geweldige vermogen van God niet om dit volledig te overzien en begrijpen. Maar wij weten wel dat God geen leven zonder lijden heeft beloofd op deze aarde. Wij weten dat wij een geweldig leven tegemoet gaan. En als wedergeboren christen sterven wij niet. Wanneer wij onze ogen sluiten, openen wij ze weer aan de andere kant. Ik kan persoonlijk niet geloven dat God lijden wil. Maar tegelijk zegt Hij in de Bijbel ook dat Hij het in het hier en nu niet altijd wegneemt, maar wel gebruikt ten goede. Het is, in mijn ervaring, onzinnig om je bij lijden af te vragen of je geloof wel sterk genoeg is en of de duivel vat op je heeft gekregen. Zeker als je wedergeboren christen bent. Als jij rechtvaardig bent gemaakt, dan kun je namelijk niet uit zijn rechtvaardigmaking vallen. Daar is de Bijbel duidelijk over. Ook ik stel tijdens mijn gebed soms de vraag, Heer, waarom? Ik wil soms ook graag meer uitleg over de reden dat ik beperkingen heb. Tegelijk zijn deze momenten maar sporadisch. De meeste tijd ervaar ik geen echte beperkingen, omdat ik mij door Gods genade en de leiding van de Heilige Geest volledig overgeef aan Gods wil en ga waar Hij mij leidt. Als je zijn wil doet, dan heb je geen beperkingen, want God vraagt nooit meer van je dan je aan kunt. Dan heb je beperkingen en toch ervaar je het niet meer als beperking. Als ik niets meer kan, dan vraagt God ook niets meer van mij. Dat lijkt nutteloos als ik er als mens nu op dit moment van een afstandje naar kijk. Als ik er menselijk over nadenk, dan is dat een leven vol lijden en zonder enig geluk of vreugde. En toch. Tot nu toe is bij elke achteruitgang in mijn ziekte vreugde gekomen in de plaats van verdriet. Jaren geleden dacht ik dat ik totaal depressief zou worden als ik geen trainingen meer kan geven. Nu dat moment is aangebroken, is er vrede en vreugde en is het helemaal oké. Hoe het precies kan, weet ik niet. Maar ik weet dat het niet ligt aan mijn geweldige karakter, persoonlijkheid, vaardigheden en talenten. Wat God ook precies in mij doet, Hij bereidt het voor en leidt mij. Dankbaarheid in alle omstandigheden. Wat ons echt kan vormen en daadwerkelijke rust en vrede kan geven, is dankbaarheid. De derde spirituele oefening die Benoît noemde. Zie hoofdstuk 3. Dank God in alle omstandigheden. Wat er ook gebeurt in ons leven, wij mogen leren om God te blijven danken. Heer, dank U dat U mij zoveel leert door mijn beperkingen heen. Dank U dat U mij dichter bij U brengt, ondanks mijn pijn. Dank U dat Uw kracht zichtbaar wordt in mijn uitputting en zwakheid. Heer, dank U voor de ruimte en de tijd om Uw woord te lezen, nu ik geen mogelijkheden meer heb om te werken. Heer, dank U dat mijn hart op U gericht kan blijven voor troost, genade en liefde, ondanks dat ik geliefden ben verloren. Heer, dank U dat U mij leert dat het belangrijkste is dat de oriëntatie van mijn hart verandert. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Psalm 46, vers 11. Stop met vechten tegen je negatieve gedachten en stop met het najagen van positieve gedachten. maar begin met het kiezen voor het rijden van jouw route zoals God die met jou voor ogen heeft. En nu is het mogelijk om uit je valkuilen te blijven en in je kwaliteiten te stappen. Omarm wie je bent, inclusief je schaduwkanten en zie welke briljanten er eigenlijk in jou schuilen. Stop met het proberen te veranderen van jezelf. Laat je emoties de vrije loop, doorleef ze en doorvoel ze. Omarm jezelf en zorg goed voor jezelf. Stop met het kneden van jezelf en geef je over aan God. Laat hem de pottenbakker zijn die jou kneedt tot zijn eer. Je wordt een steeds beter mens. Als God jou steeds een stukje verder kneedt richting zijn evenbeeld, zondig je steeds minder en maak je steeds betere keuzes. God bemoeit zich niet met jou, maar met ons. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Efeze 5, vers 32. In de brief aan de Efeze schrijft Paulus dit op en hij duidt hierop het één worden van een man en een vrouw die met elkaar trouwen. Dat één worden van een man en een vrouw betrekt Paulus op Christus en de kerk. Christus en de kerk zijn als een man en vrouw die samen één worden. Paulus beschrijft her en der iets over hoe God een bruid voor Christus zoekt. De kerk is de bruid van Christus. Belangrijk is om op te merken dat de kerk niet bestaat uit één individu, maar uit alle wedergeboren christenen. Wij allemaal bij elkaar zijn samen één bruid. God kneedt, slijpt en snoeit ons als groep tot een prachtige bruid. God wilde geen marionetten scheppen en daarom schiep hij een mens met hersenen en talenten die heel goed individuele keuzes kan maken en zelf actie kan ondernemen. God was bij het scheppen van de mens betrokken bij elk detail van ons leven. Daarom hoeft hij zich nu niet meer met elk klein detail te bemoeien. Dat heeft hij immers al gedaan. Tim van Wijngaarde van Tim Zingt schrijft in een van zijn boeken heel scherp en schurend dat God geen plan voor ons persoonlijke leven heeft, maar een plan voor de wereld. Misschien moeten wij de dingen niet te persoonlijk nemen en niet te veel op onszelf betrekken in het leven. We zijn van een wijencultuur gegroeid naar een ik-cultuur, waarbij alles veel persoonlijker en individueler is geworden. En misschien groeien wij nu naar een middenweg toe, waarbij wij als individu echt belangrijk zijn en een mening hebben, en we tegelijk heel goed beseffen dat wij onderdeel zijn van een groter geheel en het niet om ons individueel alleen draait. Het draait niet om ons, niet om wat er nu in ons leven gebeurt. Alles wat wij doen draait om God en om zijn koninkrijk. God spreekt door zijn woord de Bijbel heen. In de Bijbel, de schrift, staat alles wat wij nodig hebben om een heilig en rechtvaardig leven te leiden, zegt Petrus. God leidt ons vervolgens als wij in overgave aan God leven en Gods woord ter harte nemen. Greg Kaukel beschreef hoe wij keuzes kunnen maken op basis van de Bijbel, ons lichaam, persoonlijkheid en karakter. Daarbij ervaren wij Gods leiding misschien niet altijd, maar Gods leiding is een vast vertrouwen en zeker weten. Dit lijkt misschien een manier waarop het vooral zelf doen is en waarbij we ons niet focussen op de Heilige Geest. Maar omdat we erop vertrouwen dat de Heilige Geest zijn werk doet en het ook echt goed doet, hoeven wij daar niet steeds op te focussen en kunnen het aan God overlaten. Wij weten dat Hij ons leidt en we doen ondertussen wat onze hand vindt om te doen. Bovenop de basis van gehoorzaamheid aan God komt een laag van verantwoordelijkheid. Je focus is God en God alleen. Als je focus op God is en je op de juiste plek staat en gevoed wordt vanuit de bron van levend water, ga je merken dat er toch iets verandert. Je gedrag gaat vanzelf veranderen. Ook al ligt je focus er helemaal niet op. Je gaat toch merken dat je bladeren gezond worden. Nee, de kastanjebladeren worden geen eikenbladeren, maar rotte en bruine bladeren worden groen. Jij verandert niet, jij blijft dezelfde. Jij blijft mens door God geschapen, door God gekneed naar zijn evenbeeld. Het wordt echter weer lente in je leven. Een lente waarin bladeren groen worden en vruchten beginnen te groeien. Niet alleen je gedachten en identiteit worden gevormd door God, maar ook je kernwaarden. Leg jouw focus op God in plaats van op de stormen en problemen, of de woestijn en je twijfels. Dan ga je namelijk keuzes maken die passen bij Gods waarheid, je identiteit in Christus en de juiste richting voor je leven. En dat allemaal alleen door de juiste voeding binnen te krijgen. Alleen maar door te staan aan de bron van levend water en door hem gevoed te worden. Beproefd op je bediening. Jezus werd verzocht nadat hij 40 dagen in de woestijn was geweest. Wij hebben nagedacht over deze verzoeking die begon met het bespelen van Jezus op zijn identiteit en bediening. We zagen hoe ook wij op identiteit beproefd worden. Maar wij ervaren ook verzoekingen of beproevingen op onze bediening, net als Jezus. Dan hebben wij onze richting of zelfs duidelijke roeping gevonden en dan worden we aan het twijfelen gebracht. De duivel begint Jezus te bespelen op zijn identiteit of bediening of roeping en deze waarheid in twijfel te trekken. De duivel zegt bij wijze van spreken, als u dan de Zoon van God bent, als dat al zo is, bewijs het dan maar door op mijn beproeving in te gaan. Wij ervaren soms ook dat we bespeeld worden op onze identiteit en bediening of roeping. Wanneer het fundament van onze identiteit en bediening is ondermijnd, zijn wij veel gevoeliger als wij beproefd worden op onze zwakheid of begeerten. Gedachten als jij dan zo'n goede coach bent, als jij een goede leraar bent, als jij dan zo'n goede moeder bent. Ze ondermijnen jouw idee over jouw bediening op deze manier. Daarom is de juiste voeding zo belangrijk, zodat je weet dat deze gedachten leugens zijn en je daar ook Gods gedachten in je opgenomen hebt. Je ziet deze leugenachtige gedachten dan wel voorbij komen in je hoofd, maar je reageert er niet op. Je weet wat de waarheid is door de gezonde voeding. Wanneer de wortels van je kernwaarden de juiste verlangens in zich opnemen, dan vormen die verlangens je zuivere kernwaarden. En uiteindelijk bepaalt dat jouw richting voor je leven. Soms krijg je daarbij een hele duidelijke roeping of missie. Geroepen worden betekent niet dat je een makkelijke missie krijgt. De kans is zelfs groot dat je in de storm terechtkomt. Maar wanneer jij je oog gericht houdt op Jezus, dan zul je de storm niet opmerken. Zelfs verzoekingen en beproevingen kun je zonder problemen aan.